onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 118, daarvan het 13e vers: gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Wij zegenen u uit 's Heeren woning, wij zegenen u al tezaam. En wat er verder volgt uit het 13e vers van Psalm 118. Stellen wij ons onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zullen zingen het derde vers van Psalm 25. Denk aan het vaderlijk meedogen, Heere, waarop ik biddend pleit. Milde handen, vriendelijk ogen, zijn bij u van eeuwigheid. En wat er verder volgt uit het derde vers van de 25e psalm, na voorlezing van de wet des Heren. Vervolgens zal u gelezen worden uit het heilig evangelie naar de beschrijving van Lucas, daar van het 5e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 32. We noemden u Lucas 5 vanaf het 17e tot en met het 32e vers.
God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere uw God die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw God niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge dien heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult ge geen werk doen, gij, noch uw zoon, noch uw dochter, noch uw dienstknecht, noch uw dienstmaagd, noch uw vee, noch uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En het geschiedde in een dier dagen dat hij leerde. En er zaten fariseeën en leraars der wet die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heren was er om hen te genezen. En zie, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende waardoor ze hem inbrengen mochten, overmits de scharen, zo klommen ze op het dak en lieten hem door de tichelen neder met het beddeke in het midden voor Jezus. En hij, ziende hun geloof, zeide tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende: Wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zeide tot hen: Wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter, te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des Mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven, zeide hij tot de geraakte: Ik zeg u, sta op en neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En terstond voor hen opstaande en opgenomen hebbende hetgeen daar u op gelegen had, ging hij naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen, en zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrees, zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis en zeide tot hem: Volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. En de schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende: Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordende zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering.
De tekst voor dit morgenuur vindt u opgetekend in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte. En wel het 31ste vers van Lucas 5. Lucas 5, vers 31, waar Gods woord onze tekst aldus luidt. En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van noden, maar die ziek zijn. Voorbeden is gevraagd voor de volgende leden der gemeente die in het ziekenhuis verblijven: zuster Truus Kuipers, zuster S. Klootwijk, broeder G. Kraaienveld, J.W. Zoon en het zoontje van de familie D. van Beest. Ook zal morgen in het ziekenhuis broeder J. Kooiman worden opgenomen. Vragen wij de Heere om zijn onmisbare zegen. Heere, wanneer wij aan de morgen van deze uw dag bijeen mogen komen in uw bedehuis, geef dat we dat dan ook zo mogen beleven. dat het een mogen komen is. Dat wij nog mogen zijn in het heden der genade, in die wel aangename tijd, in de dag der zaligheid. Want zoals wij van onszelf zijn, beleven we daar niets van. Vinden we het maar zo gewoon dat we nog leven, dat we nog niet zijn weggenomen uit het heden der genade. Maar waar gij het hart komt te bearbeiden, waar gij een levendige indruk werkt van de zondigheid van ons bestaan, de verdorvenheid van ons hart en van uw goddelijke rechtvaardigheid, daar wordt het wonder zo groot dat zulke schenders van uw geboden nog mogen zijn in dit leven. Geef dat er iets van beleefd mag worden op en onder de kansel. Niet alleen hier, maar overal waar gij uw dienstknechten uitzendt om uw woord te prediken, waar mensen, kinderen samen zijn gekomen om naar uw woord te luisteren. En zoudt gij dan willen gedenken? Want zonder u kunnen wij niets doen. Zonder u kan er geen enkele gode welbehagelijke gedachte in het hart opkomen. Zonder u kan uw woord nooit op een u welbehagelijke wijze uitgedragen worden. Zoudt gij dan uw knechten willen gedenken? Ook de eigen herder en leraar van deze gemeente die elders mag voorgaan. En ook hem die in Werkendam mag voorgaan, wil gedenken. Het verstand verlichten en het hart bearbeiden, opdat gesproken mag worden op een u welbehagelijke wijze. Ja, geef dat in alle getrouwheid gesproken mag worden van datgene wat er geschieden zal met hen die weigeren te buigen voor u. Maar ook dat het geluk van dat volk dat u mag dienen door genade naar voren mag komen. Maak het zo dat het de rechtvaardigen aangezegd zal worden dat het hen wel zal gaan. Maar daartegenover ook dat het de goddelozen kwalijk zal gaan. Er kan zo tegenop gezien worden om uw woord uit te dragen. Want uw knechten dragen ook zo'n verdorven bestaan met zich om. Welke zondige, ijdele woorden komen er vaak niet over de lippen. Welke zondige gedachten gaan er niet om in het binnenste. En als hun daden gelegd worden naast de eis van uw heilige wet, dan moet schaamte het aangezicht bedekken. Wat een ambtelijke zonden en tekortkomingen ook willen dan aanzien in uw Zoon, de volmaakte ambtsdrager, de Heere Jezus Christus. Wil niet doen naar het bedreven kwaad, maar wil het nog wonderlijk wel maken. Niet omdat dit verdiend zou zijn, omdat er enige reden of oorzaak aan de zijde van de mens zou zijn. Maar doe het om uw zelfs wil, om uw grote naams wil alleen. En wil ook gedenken in het luisteren. In Adam hebben wij ons oor van u afgewend, om nooit meer naar u te luisteren. Vijanden van u geworden, verwerpers van uw woord en getuigenis. En nu komt gij zondag aan zondag met dat woord tot diep gevallen mensenkinderen, die daar van nature niets van moeten hebben. Wilt gij door de zaligmakende bearbeiding van uw Heilige Geest maar maken wat wij niet willen worden en toch zullen moeten worden, zal het wel zijn voor de eeuwigheid. Wil ontdekken aan zonde en schuld, de verdorvenheid van ons bestaan blootleggen. Wil het leren in het hart, door de inwendige onderwijzingen van uw Heilige Geest, dat er van de mens geen enkele verwachting is, dat hij een hater van u en een hater van de naaste is, dat hij meelaats is van de hoofdschedel af tot de voetzool toe, opdat hij in die weg afgebroken mag worden, om hem nodig te leren krijgen die de weg, de waarheid en het leven is. Zoudt gij dan uw woord willen toepassen aan het hart, ingang willen doen vinden in het binnenste, tot uitbreiding van uw koninkrijk, tot eer van uw naam. En u kent ons allen, hoofd voor hoofd en hart voor hart. Gij weet wat er bij een ieder van ons omgaat, ook nu we hier zijn samengekomen. Gij weet het, wanneer we nog voor eigen rekening voortleven, Heere, zoudt gij dan de eerste willen zijn in het leven van zulken? Want als het van de mens zou moeten komen, dan is er geen enkele verwachting. Dan is uw woord toch zo waar dat het ons getuigt. Er is niemand die u zoekt, ook niet tot één toe. Maar waar gij naar uw eeuwig en vrijmachtig welbehagen gaat opzoeken, in de diepte der verlorenheid, daar wordt een droefheid over de zonde geboren, die de wereld niet kent en de godsdienst niet verstaat, maar die gekend mag worden door hen die begiftigd mogen worden met de zaligmakende bearbeiding van uw Heilige Geest. Daar komt een roepen uit de diepte om genade en vergeving, een smeken en worstelen. O God, wees mij de zondaar genadig. Wat zou het groot zijn als de prediking ook van deze dag een instrument in uw hand zou mogen zijn om dat goddelijke wonder tot stand te mogen brengen. Dan zou er reden zijn om in u te eindigen. Reden om met de psalmdichter na te zeggen: de Heere heeft grote dingen gedaan. Dies zijn wij verblijd. Gedenk ook hen die van verre staan, die met vele vragen over de aarde gaan. Mensen kunnen mensen ten diepste niet helpen en schenken wat nodig is. Maar bij u is toch een eeuwige volheid. Zoudt gij ze onderwijs willen geven? Zoudt gij ze naderbij willen brengen? Gedenk allen die u mogen vrezen, zij klein of groot in de genade. Wil ook maar afbreken bij de voorduur wat afgebroken moet worden, opdat ze zelf al minder mogen worden en Christus zou mogen wassen. Ja, wil uw eigen werk in stand houden, hoewel het ook onverdiend is van mensen zijde vandaan, want uw heilige wet is ons voorgelezen. En juist hen die u mogen vrezen, kunnen er zo smartelijk gebukt ondergaan, dat er maar zo'n klein beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid in hun hart en leven is te vinden. Maar zoudt gij ze willen gedenken in uw eeuwige en onvergankelijke trouw tot eer van uw naam? Wees met allen die het moeilijk hebben, die alleen zijn komen te staan in dit leven, weduwen, wezen, weduwnaren, zoudt gelegen plaatsen met uzelf willen vervullen, en waar zondige en opstandige gedachten en gevoelens in het hart zijn, zoudt gij die weg willen nemen. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet, opdat men het in uw hand geven, dat dat door genade praktijk zou mogen zijn voor het eerst of bij vernieuwing. Wees met allen die in het ziekenhuis liggen, jong en oud. U kent ze bij name, met al hun omstandigheden. Maak het zo dat ze u niet alleen nodig hebben voor het lichaam, maar bovenal voor de ziel. Ge zijt toch de opperste medicijnmeester van ziel en lichaam beide. En ook als daar opname gaat komen in het ziekenhuis, en wil het dan wel maken, gedenk zo doktoren en verpleging in al wat ieder behoeft, dat middelen en behandelingen gezegend zouden mogen worden. Maar geef bovenal dat een verblijf in het ziekenhuis nog iets zou mogen nalaten voor de eeuwigheid. En als we het moeilijk hebben met vele problemen die daar kunnen zijn, er zijn immers zoveel mensen die daaronder gebukt gaan, dat de toevlucht genomen mocht worden tot u, bij wie ook dan alleen te vinden is wat nodig is. Als ons denkvermogen is aangetast, zoudt gij het willen herstellen, dat alles in de juiste verhoudingen weer gezien zou mogen worden, maar bovenal die vaak zo moeilijke wegen willen heiligen aan het hart. Wil ons zo aan de morgen van deze uw dag nog goed en nabij zijn. Het zou rechtvaardig zijn. En geef dat daar iets van ingeleefd mag worden. Als gij de handen zoudt aftrekken, zowel op als onder de kansel. Maar wil het nog wel maken, om uw zelfs wil, om uw grote naams wil alleen. En niet alleen hier gedenken, maar ook als er nu of later geluisterd mag worden naar de prediking. Wees daartoe met de hoogbejaarden die vanwege de gebreken der ouderdom niet meer kunnen komen. Zij die thuis aan het ziekbed zijn gebonden in al wat daar nodig is. We smeken het om uw lieve zoons willen, om uw zelfs wil, uit genade. Amen. We zullen zingen van Psalm 147, daarvan het tweede vers. Geliefde gemeente, het optreden van de zaligmaker lokte kritiek uit bij de fariseeën en bij de schriftgeleerden. Niet omdat er aan zijn optreden enige zondigheid of onvolmaaktheid kleefde, maar omdat zij zo hoog stonden met zichzelf en vanuit die hoogte naar de handelingen van de zaligmaker zagen en zijn handelingen veroordeelden. En daarvan is u ook voorgelezen hoe zij het veroordeelden in hun hart dat de zaligmaker at met tollenaren en zondaren, eten met iemand. Dat betekent in het oosten nog veel meer dan bij ons. Want in het oosten betekent dat, dat je met zo iemand wilt omgaan. Dat je wilt spreken tot zo iemand. Je wilt inlaten met zo iemand. En dat konden de fariseeën en de schriftgeleerden niet begrijpen, dat de zaligmaker omgang wilde hebben met tollenaren en zondaren. En vandaar de vraag die gesteld wordt: waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? U weet toch wel, zo klinkt daar eigenlijk in door, wat voor slechte mensen dat zijn. Dan zou u zich daar toch verre van moeten houden. De zaligmaker gaat hen onderwijzen. Het antwoord dat hij geeft wijst hen terecht en is ook diep ontdekkend en schuldigstellend. En zo komen wij tot onze tekst. En Jezus antwoordende zeide tot hen: die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. De grote medicijnmeester. En met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen wij stilstaan bij een tweetal gedachten. In de eerste plaats, gezonden hebben hem niet nodig. En ten tweede, zieken hebben hem wel nodig. De grote medicijnmeester. In de eerste plaats dus, gezonden hebben hem niet nodig. Dat kunnen jong en oud begrijpen, nietwaar? Als wij gezond zijn, dan hebben we geen genezing nodig. En dan zullen wij ook niet zomaar naar een arts toe gaan. Als onze ogen goed zijn, als er niets aan ons gezichtsvermogen mankeert, als wij alles duidelijk kunnen onderscheiden, dan gaan we echt niet naar een oogarts, opdat die ons een bril of een operatie zou voorschrijven of wat dan ook zou doen. En zo is het ook bijvoorbeeld met ons hart. Als ons hart goed werkt, als daar nooit klachten zijn van de bijzondere vermoeidheid of van benauwdheid op de borst, dan gaan wij toch niet naar de arts, opdat hij ons hart zou onderzoeken, want dat hart, dat is in orde. En zo is het ook met handen en voeten, en gaat u zomaar door. Als onze lichaamsdelen gezond mogen zijn, dan hebben wij de medicijnmeester niet nodig. En zo geldt in het natuurlijke leven: de gezonden hebben de medicijnmeester niet van nodig. En het betreft ook ons denkvermogen. Als wij rustig over de zaken kunnen nadenken. Als wij de verschillende zaken zien zoals ze bezien moeten worden, evenwichtig de zaken mogen benaderen. Dan is er geen reden om naar een psycholoog of een psychiater toe te gaan. Dan hebben wij ook zo'n medicijnmeester niet nodig. Wel nu dat voorbeeld gebruikt de zaligmaker om een geestelijke werkelijkheid duidelijk te maken. De zaligmaker brengt dat zo ook naar voren. Als je gezond bent in lichamelijk opzicht, dan heb je de arts niet nodig. Als je niet melaats bent, als je niet blind bent, als je niet doof bent, niet lam en niet kreupel bent, ach, waarom zou je dan genezing zoeken, want dan ben je toch gezond. De gezonden hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar een diepere werkelijkheid wordt hiermee aangegeven. Dat woord, dat eenvoudige voorbeeld uit de praktijk van het leven, dient tot onderwijs voor de fariseeën en de schriftgeleerden. En dan is het onderwijs dat de zaligmaker geeft diep ontdekkend. Want dan wordt het hen in dat onderwijs voorgehouden dat zij gezond menen te zijn. De gezonden hebben de medicijnmeester niet van nodig. U meent, o schriftgeleerden en fariseeën, dat het wel met u staat. Dat u gezonde denkbeelden heeft omtrent Gods woord. En dat u op de goede weg bent. Want u onderzoekt heel nauwkeurig dat woord. U bent bezig met de wetten van Mozes. Allerlei bepalingen hadden ze erbij gemaakt waar men zich stipt aan moest houden. En als je dat nu maar deed. Als je maar een overschot had aan goede werken vergeleken met de zonden die je bedreven had. Dan kwam het in orde. En zo geeft deze uitdrukking van de zaligmaker aan dat de leidslieden van het volk menen dat het met hen in orde is. Dat zij menen in een weg van eigen gerechtigheid en goede werken op te kunnen klimmen tot de hemelse gelukzaligheid. En daarom wordt hun toestand in dit woord getekend. De gezonden hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar geliefde gemeente, die gezonden, die meenden gezond te zijn, die er niet aan dachten en het nog minder beleefden dat zij dodelijk ziek waren, ja dood in de zonden en de misdaden, ondanks al hun godsdienstigheid, die zijn er vandaag nog. Mensen die denken dat het in geestelijk opzicht wel mee zal vallen, of mensen die daar totaal niet aan denken. En dan komt ons voor de aandacht die miljoenen wereldlingen. Ze leven maar voort, alsof er geen God is, alsof er geen eeuwigheid komt. Ook in ons land en onder ons volk is dat helaas werkelijkheid. Sport en spel verslaat zijn duizenden, ja zijn miljoenen. Laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven wij. En nog nooit iets van gezien. Dat ze voor God niet kunnen bestaan. En nog nooit iets van gezien. Dat aan het einde van de levenstijd de eeuwigheid komt. Het moment van verantwoording zal aanbreken. Dat zij gesteld zullen worden voor hem. Die alles in hun leven heeft waargenomen. Al hun gedachten, al hun woorden en al hun daden. Maar diezelfde wereldling leef van nature ook in mijn en in uw hart, geliefden. Want we leven van nature ook alsof er geen God is. Ook al gaan we dan naar de kerk, Ook al luisteren we dan naar het woord, we leven maar voort naar eigen gedachten en naar eigen goeddunken. Al is het dan misschien wat beschaafder, al is het wat netter dan de meeste wereldlingen, maar in het hart leeft het ook, er is geen God. En daarom geen rekenen met hem, geen werkelijk buigen voor hem, geen werkelijk gehoorzamen aan hem. Ook van zulken geldt het, dat ze nog nooit hebben gezien ziekte zijn, ja dodelijk ziek. Ze menen dat het goed met hen gaat. En dan zijn er ook zovelen die nauwkeurig dit doen en dat nalaten. Die o zoveel lijken op de fariseeën en schriftgeleerden uit de dagen van de omwandeling van de zaligmaker. Als je dit dan maar doet en dat maar nalaat, als je maar trouw naar de kerk komt, moet dat dan niet? Ja, zeker wel. Maar alleen daarmee is het niet in orde. En als je aan ieder maar het zijne geeft, als je nog maar flink in de collectezak doet, ach, dan zal het toch wel in orde komen. Als je je maar inzet voor het verenigingsleven, als je je ambtelijke arbeid maar getrouw verricht. Maar geliefden, ook van zulken geldt het. De gezonden hebben de medicijnmeester niet van nodig. En als wij gezond zijn, dat geldt in het gewone leven, dan kunnen wij wel spreken over allerlei ziekten. En dan kunnen wij het ook aanhoren uit de mond van andere mensen. En misschien een hoofd vol met wetenschap aangaande die ziekten vergaderen. Misschien nog wel meer dan iemand die daadwerkelijk het een of ander mankeert. En de adressen weten van de specialisten die behandelen kunnen. En anderen ook de beste medicijnen aanbevelen, maar we beleven het zelf niet, omdat we in lichamelijk opzicht gezond zijn. Dan hebben we nooit zelf die gang naar die arts gemaakt, nooit zelf dat onderzoek meegemaakt, zelf die behandeling niet ondergaan. En zo kan het ook zijn in geestelijk opzicht. Dat een mens heel wat weet van ziekten en kwalen die daar kunnen zijn en ook daadwerkelijk zijn in het hart. Veel horen over de verdorvenheid van ons zondige bestaan. En daarover zelfs spreken met anderen. En ook spreken over die enige en grote medicijnmeester, de Heere Jezus Christus. Spreken over de wonderen van genezing die hij tot stand heeft gebracht bij anderen, maar daar zelf buiten staan, omdat er geen inleving is van de diepe verdorvenheid van ons bestaan, omdat het ontdekkende werk des Heiligen Geestes ons vreemd is, die schuldigstellende bearbeiding van 's hemels wegen niet kennen. En daarom alleen maar een spreker over die zaken en geen beleven van de zaken. Een ontdekkend woord voor de fariseeën en de schriftgeleerden. De gezonden hebben de medicijnmeester niet van nodig. Zij meenden rijk en verrijkt te zijn en geensdings gebrek te hebben. Maar nu waren zij er totaal onkundig van, dat ze alles nog misten. Dat zij arm waren, jammerlijk, ellendig, blind en naakt. Dat zij aan alles gebrek hadden, ondanks al hun godsdienstigheid, ondanks al hun goede werken, ondanks hun onderzoek van de wetten van Mozes, hun bezig zijn met de dingen van Gods woord. Zou het ook van u nog gelden? Dat u meent rijk en verrijkt te zijn en geensdings gebrek te hebben. Dat u meent
dat u toch wel een vooraanstaand lid van de gemeente bent. Dat anderen een voorbeeld aan u kunnen nemen. Wat een tijd hebt u over voor het onderzoek van Gods woord. Voor het bezig zijn in kerkelijke zaken. Wat een ijver wordt aan de dag gelegd. Rijk en verrijkt. Wat een wetenschap misschien opgebouwd in uw hoofd. En geensdings gebrek hebbende. Maar wat is het dan toch erg. Als we van al die zaken met ons hart niets verstaan. Als het zou moeten gelden net als van die fariseeën en die schriftgeleerden. Dat zij arm waren. Al een ingebeelde rijkdom arm. En als daar geen verandering zou komen. Als het wonder der waarachtige bekering zou uitblijven. Een eeuwige armoede tegemoet zouden gaan. De gezonden hebben de medicijnmeester niet van nodig. Kijk, als een mens het zelf weet, zoals ook die fariseeën en schriftgeleerden dat zelf zo goed wisten, dan hebben we dat onderwijs van boven niet nodig. En nu is het zo noodzakelijk dat de mens zijn eigen dwaasheid gaat leren verstaan. Dat de ontdekkende bearbeiding door Gods geest, die dwaasheid, waar we door eigen schuld deel aan hebben gekregen en die dwaasheid die wij verkozen hebben boven de ware wijsheid, leren kennen, leren beleiden en leren beleven. Want dat is toch de enige weg om die ware wijsheid van bovenaf te gaan smeken. Om het te gaan begeren. En mag u er iets van kennen, Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Ik weet niet hoe ik handelen en wandelen moet. Ik weet niet hoe ik denken en spreken moet. Maar Heere, zoudt gij het mij willen leren? Ik heb geleerd in Adam u te mishagen. U te vertonen, uw wetten te overtreden. Maar zoudt gij nu die ware wijsheid in mijn hart willen werken? De vreze van uw naam tot stand willen brengen. Want die is toch het beginsel van de ware wijsheid. De gezonden hebben de medicijnmeester niet van nodig. En als een mens meent, net als die fariseeën en schriftgeleerden, dat hij al aardig wat bijeen heeft gebracht om den Heere aan te bieden, ook al spreekt hij dat misschien niet uit, maar denkt hij dat diep in zijn binnenste, dan heeft hij niet nodig die schuldbetaling door de Zonen Gods. En ook zo niet nodig die grote medicijnmeester. Maar waar de Heere gaat ontdekken en de schuld gaat blootleggen, daar alleen wordt plaats gemaakt voor de schuldbetaling door de borg. En waar een mens denkt dat hij zichzelf wel kan staande houden tegenover de vijanden, dat hij zelf de tegenstanders wel overwinnen kan, daar heeft hij de bescherming van die koning niet nodig. De bescherming van die enige en grote medicijnmeester die zijn volk op een volmaakte wijze beschermt en bewaart. Zo was het met die fariseeën en schriftgeleerden. Als ze tot hem kwamen, dan kwamen ze niet uit heilbegeerte. Dan kwamen ze niet om werkelijk door de zaligmaker onderwezen te worden. Maar dan kwamen zij om hem een valstrik te leggen. Om hem te verzoeken. Opdat ze hem van wetsovertreding zouden kunnen betichten. En zo zouden kunnen veroordelen. De gezonden hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. En dat brengt tot de tweede gedachte. Zieken hebben hem wel nodig. Zo is het in het gewone leven, niet waar? Wanneer wij ziek worden, wanneer het gezichtsvermogen achteruit gaat, wanneer we hartklachten krijgen, of welke kwaal we ook krijgen, dan noopt ons dat te gaan tot een arts, opdat daar onder de zegen des Heeren verlichting zou mogen komen, opdat er genezing zou mogen optreden. En juist daar waar de ziekte zeer ernstig is, is het zo noodzakelijk om een arts te gaan raadplegen. Waar we het zelf niet meer weten, waar we onszelf niet kunnen helpen, daar zullen we uitgedreven worden naar een arts, opdat hij middelen zou voorschrijven, opdat hij een behandeling zou geven waar baat bij verkregen zou kunnen worden. De zieken, die hebben de medicijnmeester van nodig. En zo is het nu ook, zegt de zaligmaker, in geestelijk opzicht. En wie bedoelt hij dan met die zieken wel? Dan bedoelt hij met die zieken die tollenaren en die zondaren, waarop de fariseeën vanuit de hoogte der zelfgenoegzaamheid neerzagen. En dan is het u voorgelezen hoe Levi een van hen was. Na deze ging hij uit en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis. De Heere ziet Levi in de zonde zitten, in dat tolhuis zitten. Want zo'n tollenaar, dat was inderdaad een zondaar. Dat gaat de zaligmaker niet ontkennen. Christus gaat er niet bestrijden dat die tollenaren en zondaren wetsovertreders zijn, dat helemaal niet. Maar hij gaat het nu juist voor de aandacht stellen dat zij die daar bevindelijk aan ontdekt worden, hem nodig leren krijgen. De gezonden hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Die zieken, die tollenaren, die zondaren, welk wet zij ook overtreden hebben, ja, al de geboden Gods hebben ze overtreden, die hebben hem nodig. Zo'n tollenaar, geliefde, daar zag men op neer. Want dat was iemand die in dienst stond van de vijand. Zo'n tollenaar moest belasting heffen van de Joden. En hij verrijkte zichzelf, daardoor hij vroeg meer dan hij mocht vragen, om zo zichzelf te verrijken. Zo'n tollenaar, hij mocht geen gift geven voor de armenkas. We zouden zeggen, zijn geld werd niet aanvaard als een gift aan de diaconie. Want dat geld was niet eerlijk verkregen. En zo'n tollenaar mocht niet getuigen in een rechtszaak. Alom zag men op deze mensen neer. En u ziet de zaligmaker Levi in het tolhuis zitten. Waar ziet hij ons zitten, geliefden? Ziet hij ons nog voortgaan op de brede weg? Of mag daardoor genade een overgebracht zijn op de smalle weg aanwezig zijn? Mag daar genade verheerlijk zijn, vrije genade, naar het eeuwig welbehagen Gods? Die tollenaar, de zaligmaker, ziet hem en zeide tot hem, volg mij. En dan gaat die tollenaar zich niet bedenken, maar hij wordt zo krachtdadig en zo onwederstandelijk bearbeid, dat hij ingewonnen wordt om dat tolhuis achter zich te laten, om dat geld achter zich te laten, die mammon achter zich te laten en de zaligmaker te volgen. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. Alles verlatende. Dat is een wonder, geliefden. Want wij hebben God en Adam verlaten en daarin het leven verlaten, de gelukzaligheid verlaten. Moet hij vrijwillig gekozen voor de dood? Moet hij vrijwillig gekozen voor de nabijheid van de vorst der duisternis? Ja, gekozen voor de eeuwige rampzaligheid. En u het wonder dat de Zoon Gods van eeuwigheid het heeft uitgesproken de hemelse heerlijkheid te willen verlaten. En ook in de tijd op aarde is gekomen, inderdaad, die hemelse heerlijkheid verlaten heeft. En het heeft doorgemaakt voor zijn volk van God verlaten te zijn. Want hij heeft het uitgeroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat hij het zou verwerven voor zijn volk dat hij lief heeft met een eeuwige liefde. Dat zij de zonde zouden gaan verlaten. O nee, nooit uit eigen beweging. Als van de mens zou moeten komen, was voor eeuwig kwijt. Maar omdat God de eerste in het leven is, hij gaat vragen naar mensenkinderen die van nature nooit naar hem zouden vragen. En daarom leert de kerk daar ook van zingen door u alleen, om het eeuwig welbehagen. En zo ook verworven voor deze Levi, dat hij alles zou verlaten om hem achteraan te kleven. Alles verlatende stond op en volgde hem. En dan gaat Levi een maaltijd aanrichten. Een afscheidsmaaltijd zouden we kunnen zeggen. Zijn vrienden en bekenden nodigt hij, medetollenaren zullen daaraan gezeten hebben, niet waar, zondaren op wie men neerzag. En ook de zaligmaker met zijn discipelen is genodigd. En dan krijgt de zaligmaker de gelegenheid om te spreken. En zo komt het ook duidelijk uit wat er geschied is in het leven van deze Levi, want de wereld kan dat niet begrijpen. Hoe is dat nu mogelijk dat een mens die het goed heeft, die ruim zijn geld heeft, dat hij dat alles gaat verlaten en de zaligmaker gaat navolgen? Ach, wat zal er een bewogenheid geweest zijn in het hart van deze Levi met zijn collega's. Want zijn medetollenaren, ze waren ook op weg en reis naar de eeuwigheid. Zijn er onder ons die daardoor wel eens worden aangegrepen? Dat alle mensen die wij tegenkomen op ons werk of waar dan ook, op weg zijn naar de eeuwigheid. Of als Jezus in het ziekenhuis komt, dat je het ziet, hoe al die mensen ook op weg zijn naar de eeuwigheid. En mogen er dan zijn die het anderen zo van harte mogen gunnen, dat ze ook alles zouden verlaten om de Here achterna te wandelen, om hem te mogen volgen, om hem te mogen dienen. En dat om de eer van Gods naam, om de uitbreiding van zijn koninkrijk. Zulke zieken, daar wil de Here nu mee van doen hebben, zoals deze Levi, ontdekt aan zijn zonde en schuld, ingewonnen om alles te verlaten en om hem te volgen. En juist op dat aanzitten aan de maaltijd richt zich het kritische vragen van de leidslieden van het volk van Israël. En tot hen wordt het gesproken dat juist zulke zieken de medicijnmeester van nood hebben. Als een arts naar een zieke gaat in het ziekenhuis, dan mag daar toch geen aanmerking op gemaakt worden. Daar moet hij juist zijn. En zo is het nu ook geestelijk, waardoor ontdekkende genade de ziekte, de schuld en de zonde ingeleefd mag worden. Waar de verdorvenheid van bestaan wordt blootgelegd, juist daar is het zo nodig dat die enige en grote medicijnmeester op Gods tijd heen gaat om genezing te werken. Ontdekking, mogen we er wat van weten. Waar de Heere gaat ontdekken, wordt doorgaans eerst een bepaalde zonde die wij doen blootgelegd. Die zonde wordt tot zonde, dat kwaad wordt tot kwaad. Maar dat ontdekkende werk gaat verder. Want het is nodig dat een mens maar niet een klein beetje ontdekt wordt aan de zondigheid van zijn bestaan. Maar dat het zo ver komt dat er geen enkel middel ter genezing meer is buiten die enige en grote medicijnmeester. En zo gaat de Heere door woord en geest al verder ontdekken. De hoogmoed van ons bestaan blootleggen. De arglistigheid van het hart aanwijzen. De zelfbedoeling die daar leeft van binnen. Ja, al datgene wat er aan gruwelijke zaken is te vinden. De Heere gaat het blootleggen. Graaf dieper, mensenkind. En ge zult meer gruwelen vinden. Zonden waarvan u misschien gedacht had dat ze niet in uw hart aanwezig zouden zijn. Het wordt blootgelegd. Men kan schrikken van zichzelf en dat niet alleen, maar walgen van zichzelf en daarom zichzelf voor God verootmoedigen en vernederen. En zo wordt het werkelijkheid en gaat het ook beaamd worden, dat er niets geheels aan de verdorven mens is te vinden, maar wonden en striemen en etterbuilen, die niet uitgedrukt nog verbonden zijn en geen van die met olie verzacht. Melaats, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. En dat ontbrak er nu aan bij die fariseeën en schriftgeleerden. Ze waren dat wel, maar ze beleefden dat niet. Zeker, die tollenaar die was melaats, uiteraard. Die kon niet voor God bestaan, evenals die andere zondaren, maar ontdekkende genade gaat het nu leren. Dat al datgene wat anderen uitleven, in het eigen hart is te vinden. Mag u dat verstaan? Dat alle zonden, alle boosheden die anderen doen, dat de kiemen en de wortelen daarvan in ons eigen zondige hart zijn te vinden. En waar zo alle hoop op verbetering, alle hoop op genezing vanuit de mens wordt afgesneden, want daar gaat de mens mee aan het werk om zichzelf op te knappen, om zichzelf te gaan genezen. Hij zal ijveriger gaan lezen, meer tijd nemen voor de dingen van Gods woord. Hij zal alles anders gaan doen in zijn leven, maar ach, hoe moet hij erachter komen dat met al dat andere wat hij gaat doen, zijn zondige bestaan ten diepste hetzelfde blijft. Er is er maar één die genezing kan werken. En dat is die enige en grote medicijn, meester. Want ontdekkende genade gaat het leren dat wij het oog niet kunnen afwenden van de ijdelheden. Ja, dat naar het oude bestaan dat oog van Gods kind toch nog zo vatbaar blijft voor de ijdelheden van deze zondige wereld. En dat geldt van al de dingen die er zijn. Al de lichaamsdelen, al de vermogens van de ziel. Als dat oude bestaan gaat spreken, ach, dan is hij tot alles in staat. En daarom, hij kan zelf geen verandering bewerken. Dat is een onmogelijke zaak. En daarom zo noodzakelijk dat die enige en grote medicijnmeester in het leven zou komen. Zelf uitgewerkt. Zelf geen enkel middel tot genezing meer te kunnen vinden, om het dan te mogen gaan verwachten van de Almachtige, van die gewillige, enige grote medicijnmeester, voor wie niets te wonderlijk is. Dat is ook aan de leidslieden van het volk voorgesteld, niets te wonderlijk aan het lichaam. Denk aan de genezing van die geraakte wat u is voorgelezen. Niets te wonderlijk naar de ziel. De vergeving der zonden. En daarom hem nodig. Een uitbreiden van de armen des geloofs door genade. Geschonken armen naar hem die alleen genezing kan schenken. En wat is het rijk? Daar waar een mensenkind het mag inleven. Ik heb die genezing niet verdiend. Het zou rechtvaardig zijn als ik zou worden weggezonden. Want door eigen schuld heb ik het gif van de zonde tot mij genomen. Door eigen schuld gekozen voor de dood. O, wat is het groot. Als die enige en grote medicijnmeester genezing gaat schenken. Hier in aanvang. En eenmaal in volkomenheid gaan we zingen van die genezing. Het zesde vers van Psalm 146. Het is de Heere wiens mededogen blinden schenkt het lieflijk licht. Wie in stof lag neergebogen wordt door hem weer opgericht. Het zesde vers van Psalm 146. wat is de gevallen mens toch door en door dwaas geworden. Want als het hem gezegd wordt dat hij lichamelijk ernstig ziek is, dan gaat hij naar een arts om zich te laten onderzoeken, opdat er verbetering, ja genezing, zou mogen komen. En nu wordt het ons vanuit het woord en ook in de prediking telkens voorgehouden dat wij niet alleen maar ziek zijn naar de ziel, maar dat we dood zijn in de zonden en de misdaden. En dat er maar één is die verandering kan en wil bewerken. En we leven toch maar zorgeloos voort. Zo diep is nu de val van de mens. Zo'n dikke duisternis heeft hij over hart en leven gehaald, dat hij blind is voor zijn eigen blindheid. Dat hij niet verstaat ziek te zijn, ja ten dode te zijn opgeschreven. Ook al heeft hij dan het woord, ook al onderzoekt hij dat woord, ook al spreekt dat woord van de zonde, zoals dat ook was bij de fariseeën en de schriftgeleerden, ook al predikten de offeranden in de tempel dat enige en volmaakte offer, ook al wees de reiniging op de reiniging die noodzakelijk was door het borgbloed van de zaligmaker, en ook al wees de besnijderis op de noodzakelijkheid van de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. Zij dachten dat het met wat uitwendigheden echt wel in orde was. En zo was het zo waar in hun leven. De gezonden hebben de medicijnmeester niet van nodig. Bent u ook nog gezond in eigen oog, geestelijk gesproken, dan gun ik u van ganser harte dat u ziek gemaakt mag worden. Of liever zo gezegd, dat u ontdekt mag worden aan datgene wat u geworden bent door uw diepe val in Adam. Dat u de kwalen en de gebreken van uw bestaan mag leren kennen door ontdekkende genade. Want de hoogste profeet en leraar zijner kerk leert het ons in deze tekst dat er geen andere weg is om hem nodig te krijgen als de enige en volmaakte medicijnmeester. Want voor hem zijn er geen hopeloze gevallen. Bij hem geldt het nooit dat de ziekte te ver is voortgeschreden. Zo kan het wel zijn in het lichamelijke leven, niet waar? Als wij bij een dokter komen, dat zo'n man moet zeggen: u bent zeer ernstig ziek. Ik kan u niet meer genezen. Er is geen middel, geen behandeling meer mogelijk. Misschien alleen het lijden en de pijn wat verzachten. Zo is er bij deze medicijnmeester niet. Zelfs zo'n diep gezonken tollenaar, niet waar, waar niemand verwachting van had, door hem in dit leven aanvankelijk genezen en eenmaal een volkomen genezing geschonken. O, dat de Heere door ontdekkende genade dan de zondigheid van bestaan maar zou mogen blootleggen. Dat we daarom verlegen mochten worden om die eerlijke zielsontdekkende bearbeiding door de Heilige Geest. En dan valt het niet mee als dat werkelijkheid gaat worden. Dan moet de mens die zichzelf heeft opgebouwd in de godsdienst, die zelf al van alles bijeen heeft vergaderd aan goede werken en hoedanigheden, alles kwijtraken. Hij moet dat alles schade en drek leren achten. En hij gaat dat ook leren, nee, niet uit zichzelf, maar door dat goddelijke onderwijs van boven, waar de Heere de eis van volmaaktheid op het hart gaat binden, de volmaakte wet gaat voorstellen. En in de spiegel van die wet laat zien, ach, daar blijft er niets van dat keurige nette kerkmens over, van die voorbeeldige ambtsdrager over. Dan is het een en al zonde en schuld, meelaat, van de hoofdschedel af tot de voetzool toe. En wat iemand ook zo aanwendt om zichzelf te verbeteren, dat is toch menigmaal de werkelijkheid, dat hij zichzelf probeert op te knappen, dat hij een eigen gerechtigheid wil oprichten uit een verbroken werkverbond. Dan wordt hij er vroeger of later achtergebracht, dat alles voor God niet kan bestaan. Dat er maar één gerechtigheid is die voor God kan bestaan, en dat is de borggerechtigheid van zijn zoon. Al die eigen gerechtigheid tot een wegwerpelijk kleed. Om in die weg te mogen gaan leren dat er maar één is in wie men voor God kan bestaan. Die enige en grote medicijnmeester. En hoe dieper de ontdekking, hoe groter wonder, dat die grote medicijnmeester wilde afdalen op deze aarde. Voor zo'n schuldig mensenkind, voor zo'n vijand, voor zo'n opstandeling. Niet een vezeltje van bestaan zou ooit naar God of zijn dienst vragen. Ja, het is alles genade wat de Heere schenkt in het leven. Dat Hij, die nu volkomen rein was en is en zijn zal, als een onreine gerekend wilde worden naar zijn mensheid, als een zieke gerekend wilde worden, terwijl hij volmaakt gezond was, volmaakt beantwoordde aan de eisen van Gods heilige wet, en dat dat nu de weg was om genezing te verwerven. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is ons genezing geworden. En dan bevat ons tekstwoord een veroordeling voor rijken in zichzelf. Voor rijken in de godsdienst. Maar wat bemoedigend en opgevend voor die tollenaren en zondaren, die door ontdekkende genade aan hun dodelijke kwaal bekend worden gemaakt. En zo leren buigen aan de troon der genade. Leren roepen uit de diepte om genade en vergeving. Afgebracht van hun hoogte, gebracht in de diepte. Kermen tot God of hij genadig zou willen zijn. En wat is dat groot, als de Heer op het noodgeschrei wonderen gaat werken. Als hij hier aanvankelijk genezen gaat. Als hij het hart zo gaat bearbeiden, dat het van harte de Heere mag gaan bedoelen. Oh, dan moet het daarvan gezegd worden. De Heere heeft grote dingen gedaan. Want dat heeft die mens zelf nooit gezocht ook. Al was hij geboren uit kerkelijke ouders, ook al was hij grootgebracht onder de waarheid, voorrechten, zeker. Maar niet genoeg. Op zichzelf brengt dat wonder niet tot stand. Het is de Heere die het gezicht geeft aan de blinden, die genezen gaat. En hoe is het dan in eigen waarneming? Is het dan niet al minder worden in zichzelf? Want wat blijft er nog veel van die ziekte over in het hart? Dan kan het wel eens zwaarder drukken dat we zo'n verdorven, arglistig bestaan met ons omdragen. Zwaarder drukken dan de uitwendige tegenheden in dit leven. Want die vijanden van binnen, dat zijn wel de grootste vijanden. die boze lust en verdorvenheden, die wel de doodsteek krijgen, maar niet sterven zullen, voordat het stervensuur in het leven van Gods kind gaat aanbreken. Want dan, het afsterven van de zonde, dan naar de ziel, een volkomen genezing. Mag dat uw verlangen wel eens zijn, om nu nooit meer te zondigen, nooit meer Gods wet te overtreden. En is dat ook uw droefheid, dat u het nog o zo vaak doet, dat er voor al uw goede voornemens zo weinig terecht komt? O, dan zal dat verlangen ook bij tijden gekend worden, om volmaakt de Heere te mogen dienen. En dat volk dat van deze zaken niet vreemd is, dat zal haar wens verkrijgen, eenmaal naar de ziel als ze sterven gaan, en op de jongste dag ook naar het lichaam. Dan zullen zij een volkomen genezing mogen ontvangen, en dat van hun zijde onverdiend. Kijk, als we hier onder behandeling bij een arts zijn, en daar gaan we mee besluiten, en we overtreden telkens de voorschriften die hij geeft, dan kan het toch gebeuren dat die arts zegt: ik help u niet meer. U moet het nu zelf maar weten. Ik laat u aan uw lot over. Maar wat zo'n aardse arts kan doen, dat doet die grote medicijnmeester nooit. Er is wel reden toe, hoor, in het leven van zijn kinderen. Want telkens dan eten zij weer van het gif en van de zonde. Telkens weer dat toegeven aan het kwade. Telkens weer die zelfbedoeling in het hart. En dan zou het rechtvaardig zijn als die grote medicijnmeester nooit meer zou omzien. Als hij zou zeggen: gaat weg van voor mijn aangezicht, alweer mijn wetten overtreden. Liefdevol ontfermend gaat hij ze zelfs opzoeken. Denk aan het beeld van de goede herder. Dat afgedwaalde schaap, hij gaat het opzoeken om het weer terecht te brengen. O, dat is doorgaans een diep en een smartelijke weg, maar toch een heilzame weg voor de ziel, want dat brengt de ziel ertoe door de genade des Heiligen Geestes om bevreesder te zijn voor de zonde, om meer te mogen waken en bidden in de binnenkamer, en om in die weg ook al meer zo bearbeid te worden, dat het steeds meer de lust en de liefde van het hart wordt om de Heere te bedoelen. En dat zal eenmaal werkelijkheid worden door die arts, die grote medicijnmeester, die al de ziekten der zijne op zich heeft genomen en zo een volkomen genezing heeft verworven. En dan geldt het van die genezing: de Heere heeft grote dingen gedaan. Ja, dan mag het verstaan worden en ook beoefend worden tot in eeuwigheid. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Eindigen we met dankzegging. Heere, heb ootmoedig dank voor alles wat u aan de morgen van deze uw dag hebt willen geven. Zondigheid en onvolmaaktheid kleven ons altijd aan, tot in de heiligste verrichtingen. Zoudt gij er genadig verzoening over willen doen, en het uwe nog met uw zegen willen achtervolgen, ja, wil door uw Heilige Geest de naprediker zijn in het hart, wil met het hart te verstaan geven wat naar voren mocht komen in de bediening van uw woord. Gedenk ons in het verdere van deze uw dag. Breng ons vanmiddag weer bijeen, kon het zijn, heilbegerig, met de vraag in het hart: zou er voor mij een woord bij mogen zijn. We smeken het uit genade om Christus wil. Amen. Onze slotzang is het tweede vers van Psalm 103. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. En wat er verder volgt uit het tweede vers van Psalm 103. Ontvangt u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.